kunne det med dig? Så. Wat heerlijk om zo de dienst te beginnen. Ik proef echt een verwachting en die heb ik zelf ook. Ik ben echt benieuwd, ook een beetje in spanning over wat de Heere God gaat doen. Dus laten we bidden. Laten we de Heer om zijn zegen vragen. Hemelse Vader, ik word zo opgetild door de liederen die we net hebben gezongen, Heer. Heer, we verwachten dat U uw huis bouwt. We verwachten dat U met uw geest neerdaalt. Heer, we verwachten dat U echt grote dingen wilt doen. Heer, wat is het goed om samen zo te zingen, om U te aanbidden. Om zo opgebouwd te worden door het horen zingen, dat we elkaar zo horen zingen. En Heer, ik zie er echt naar uit wat U wilt doen en ik heb me zo voorbereid. En Heer, ik zeg het U vaker, Heer, dan heb ik gewerkt, Heer. Dan heb ik geploegd en Heer, dan ga ik zo meteen iets delen en dan bid ik U dat U echt vrucht wilt geven, Heer. Heere God, wilt U zegenen, wilt U leiden, wilt U onze harten, onze oren openen voor wie U bent, voor uw liefde. En Heere God, wilt U ook zien wat het betekent dat U ons roept om afspiegelingen te zijn van U, om te groeien naar dat beeld van uw Zoon Jezus Christus. Heere God, we bidden dit alles in afhankelijkheid van U in Jezus' naam. Amen. Zo, in het kader van ons jaarthema ben ik begonnen aan een serie preken met het thema zoals we dat hier ook zien. Leven als een afspiegeling van God. En dit is alweer de vijfde preek in deze serie. We hebben eerst stilgestaan bij Gods verbondsliefde en hoe Hij uiting geeft aan die verbondsliefde door grote daden te doen. Daar zijn we mee begonnen in die vijf preken. En in de laatste twee preken van die vijf preken zijn we stil gaan staan bij hoe wij daar iets van kunnen laten zien naar onze omgeving toe. En de ene laatste preek die ging over ik bescherm de eenheid in mijn gemeente. Ik bescherm de eenheid in mijn gemeente. Het is mijn verantwoordelijkheid, het is onze verantwoordelijkheid. En de laatste preek ging over ik neem verantwoordelijkheid voor mijn gemeente. Weer op onszelf betrokken. Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze gemeente. En vandaag zijn we aangekomen bij die derde manier waarop wij als afspiegelingen van God iets van Hem mogen laten zien door het doen van grote daden. En deze derde manier is, ik heb deel aan de bediening van mijn gemeente. En hiervoor blijven we in de brieven van Petrus. En de laatste twee preken hebben stilgestaan bij 2 Petrus. Maar vandaag zullen we naar 1 Petrus gaan. Dus mocht je een Bijbel bij je hebben, wat ik wel hoop, dan sla hem alvast op 1 Petrus. Ook al zal de tekst ook getoond worden op het scherm. En als we die tekst in 1 Petrus 4 gaan lezen, dan zullen we 4 stappen nemen. En dan kun je de volgende slide laten zien, Melissa. Die eerste van die 4 stappen is, wat is het dat ons drijft om deel te hebben aan de bediening van mijn gemeente? Wat drijft mij om deel te hebben aan de bediening van mijn gemeente? En daarna gaan we kijken, maar hoe kunnen we dan deel hebben aan de bediening van de gemeente? De derde stap die we gaan nemen is, wat betekent het dan om deel te hebben aan de bediening van mijn gemeente? En dan de vierde en laatste stap is, waartoe dat leidt. Dus als ik deel heb aan de bediening van mijn gemeente, waartoe zal dat dan leiden? En dat zijn de vier stappen die we vanochtend met elkaar gaan nemen. En de tekst die we daarvoor gaan lezen, dat zei ik net al, dat is 1 Petrus hoofdstuk 4, de versen 7 tot en met 11. 1 Petrus hoofdstuk 4, de versen 7 tot en met 11. En Paulus die schrijft deze brief naar de gelovigen in het hedendaags Turkije, ongeveer in het midden van de eerste eeuw. En de Bijbel in de gewone taal, die zet boven deze verse, wees dienaren van elkaar. Wees dienaren van elkaar. Maar wat we er ook boven zouden kunnen zetten, is hoe leven we, of hoe kunnen we leven, hoe zouden we kunnen leven in Gods huisgezin. Hoe te leven in Gods huisgezin. Laten we de tekst samen lezen, vanaf vers 7. En het einde van alle dingen is nabij. Wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden. Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken. Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren. Laat ieder de andere dienen met de genadegaven zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt. Als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt, zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe tot in alle eeuwigheid. Tot in alle eeuwigheid. Amen. Laten we nu gaan kijken naar die eerste van die vier stappen. Dus wat drijft ons om deel te hebben aan de bediening van mijn gemeente? En zoals we hier zien in vers 7, schrijft Petrus daar, en het einde van alle dingen is nabij. En op basis van dat eerste deel in dat vers, bouwt hij die volgende verse daarop voort. Het einde van alle dingen is nabij. Waarom schrijft Petrus dat zo? Waarom zegt hij dat, het einde van alle dingen is nabij? Hij schreef dat 2000 jaar geleden. Het einde van alle dingen is nabij. En we komen meer van dit soort teksten tegen in het Nieuwe Testament. Als we kijken bijvoorbeeld naar wat Johannes zegt, in 1 Johannes hoofdstuk 2 vers 18, dan zegt hij in datzelfde vers tot twee keer toe, het is het laatste uur. Dit is het laatste uur. Kinderen, het is het laatste uur waaruit wij weten dat het het laatste uur is. Hij zegt dat twee keer. Wat bedoelen ze hiermee? Het einde van alle dingen is nabij en dit is het laatste uur. En dat komen we, zoals ik al zei, op meerdere plekken in het Nieuwe Testament tegen. En als we kijken naar Handelingen hoofdstuk 2, waar Petrus samen met de discipelen de Heilige Geest ontvangt, en mensen die ervaren dat er wat aan de hand is, en ze stromen allemaal samen en ze willen kijken wat is er met die apostelen aan de hand, wat gebeurt daar? En Petrus die gaat dan staan en die neemt het woord, die begint te preken en die zegt dan aan het begin van zijn preek voor die duizenden mensen die daar samenkomen, en het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Dat is wat Petrus daar zegt. En dat citeert hij uit het Oude Testament. Dat lezen we in... Dit is een citaat uit de brief het boek van Joël. Maar daarnaast zien we dat ook in Ezechiël. Zien we dat ook in Jesaja. Dat er gesproken wordt over een uitstorting van de geest in de laatste dagen. En dan zien we dat gebeuren. We zien daar die uitstorting van die Heilige Geest. Daar bij die Pinksterpreek gebeurt het dat de Heilige Geest wordt uitgestort en dat er duizenden mensen tot geloof komen. Direct na de bediening, direct na de dood en na de opstanding van de Heer Jezus, wordt de Heilige Geest hier uitgestort. En dan breken die laatste dagen aan. De uitstorting van de Heilige Geest is dus een bevestiging daarvan dat die laatste dagen aanbreken. Adam en Eva die kregen al de belofte dat er een verlosser zou komen. En hier in Handelingen 2, zoveel eeuwen later, zien we dat God die laatste dagen inluidt. Dat God die laatste dagen inluidt door de uitstorting van de Heilige Geest. En dat betekent dus dat wij nu al 2000 jaar in die laatste dagen leven. Eeuwenlang werd er uitgezien naar die laatste dagen dat de Heilige Geest uitgestort zou worden. En nu leven we al 2000 jaar in die laatste dagen. Gods openbaring in de Bijbel is al 2000 jaar compleet. Er is niets meer aan veranderd. En waar we dan naar uitzien, en dan komen we ook in de buurt van wat Petrus bedoelt met het einde van alle dingen is nabij. Waar we naar uitzien, wordt zo mooi omschreven in Romeinen 8, vers 19. En in Romeinen 8, vers 19, daar staat: met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. En wanneer worden de kinderen van God openbaar? Wanneer is dat moment? Wanneer is dat moment? Dat is op het moment dat de Heere Jezus terugkomt. Dat is op het moment van zijn wederkomst. Dan is het einde van alle dingen. Dan is de hele wereld om ons heen, zal dan vervagen. Alleen Jezus is er dan nog. Ons huis, onze tuin, onze auto, ons werk, maar ook dingen als pijn en verdriet, zullen er dan niet meer zijn. Alleen Christus is er dan nog. Dat is het einde. En het begin van iets prachtigs, van iets nieuws. Dan zullen we zien wat het doel is geweest van alles wat er in de wereldgeschiedenis gebeurd is. Dat is Christus en zijn wederkomst. Daarom zijn alle dingen in de geschiedenis gebeurd zoals ze gebeurd zijn. Daar beweegt de wereldgeschiedenis in al deze eeuwen naartoe. En Hij, Jezus alleen, geeft dus betekenis aan dat wat er gebeurt. Het mooie is dat we dan Hem mogen hebben. Dan is een huis niet meer waardevol, dan is een tuin, een auto, werk en al die andere dingen zijn niet meer waardevol. Hij zal dan het enige zijn die we zien. De enige zijn die we zien. Hij die ons lief heeft, die ons gered heeft. Onze Alpha, onze Omega. Hij is het die we zullen zien. En vanwege dit einde van alle dingen, vanwege deze wederkomst van Christus, waarmee Petrus hier in deze paragraaf begint, begint hij dan 4 geboden te geven. Petrus die geeft dan 4 geboden. En het eerste gebod dat hij geeft is: wees bezonnen en nuchter in de gebeden. Wees bezonnen en nuchter in de gebeden. Waarom zegt hij dat precies nadat hij zegt: we verwachten Jezus' wederkomst? Nou, Luther werd eens gevraagd wat hij zou doen als hij wist dat Jezus' wederkomst zou plaatsvinden. Vandaag zou plaatsvinden. En zijn antwoord was: ik zou een boom planten en ik zou mijn belasting betalen. Ik zou een boom planten en ik zou mijn belasting betalen. En wat hij daarmee wilde zeggen is dat hij elke dag met de wederkomst van Christus voor ogen wilde leven. Dat hij dat voor ogen wilde houden. En dat betekent dat de taken die hij vandaag te doen heeft, dat hij die zal doen. Dat wij nuchter daaronder blijven. Bezonnen en nuchter. Het mooie is dat het woord dat daar gebruikt wordt, bezonnen, dat dat hetzelfde woord is als dat wat gebruikt wordt voor die man die zo bezeten was van honderden of duizenden demonen en waar de Heer Jezus naartoe komt en dat hij hem geneest. Die man die bij de graven leefde en in rotsopeningen of in grotten leefde. Dat is datzelfde woord, dat die man die dan daar in goede gedachten zit, of met rechte gedachten daar zit, dat is datzelfde woord wat hier gebruikt wordt, bezonnen. Jezus' wederkomst is zeker. Daar hoeven wij niet aan te twijfelen. En het is onze verantwoordelijkheid om bezonnen en in die afhankelijkheid van God iedere dag opnieuw in gebed te leven. En zo begint Petrus met dat eerste gebod. nadat hij zegt, en Jezus komt terug. En enerzijds zien we daar zo naar uit, naar die wederkomst, omdat we weten dat als hij komt, dan mogen we bij hem zijn. Dan is pijn en verdriet wat we hebben, is weg. En aan de andere kant is het ook misschien voor velen van ons een moment dat we zeggen, maar ik word er stil van en het vult me met ontzag, want er zijn nog zoveel mensen in mijn omgeving waarvan ik zo verlang dat ze Jezus leren kennen. Voor mijzelf is dat zo, met familieleden, met vrienden, met collega's, en dat zal voor ieder van ons zo zijn. Maar zijn wederkomst staat vast. En alles bij elkaar is het dus Jezus zelf en zijn wederkomst die ons drijven om deel te hebben aan de bediening van onze gemeente. We verlangen ernaar dat de gemeente Christus bekend maakt aan de wereld om ons heen. Dat is wat ons drijft, Jezus zelf en zijn wederkomst. Maar laten we nu de tweede stap nemen. Als we nou weten wat ons drijft, wat hebben we dan nodig om deel te kunnen hebben aan de bediening van mijn gemeente? Hoe ga ik dan deel hebben aan de bediening van mijn gemeente? En daarvoor kunnen we kijken naar het tweede gebod dat Petrus geeft. Hij zei eerst, wees bezonnen en nuchter. En in het tweede gebod zegt hij, heb voor alles vurige liefde voor elkaar. Dat is wat hij zegt. Heb voor alles vurige liefde voor elkaar. En het woord liefde dat hij hier gebruikt, spreekt van een zelfopofferende liefde. Een liefde waarbij ik mijzelf een stukje opoffer voor die ander. Liefde dus waarbij ik die ander, mijn broeder en zuster in de gemeente, onvoorwaardelijk lief heb. En alsof dat nog niet genoeg is, zegt hij, heb vurig lief. Heb vurig lief. En dat woordje vurig, dat staat ervoor dat je een beetje een Engels woord, gestretched wordt, uitgerekt wordt in het geven van die liefde aan die ander. Dat we er echt toe uitgestrekt worden om die ander lief te hebben. Ga tot het uiterste, zegt hij. Wees vastberaden om de rechten van die ander voor jouw eigen rechten, het welzijn van die ander voor je eigen welzijn te plaatsen. Dat is zelfopofferende liefde. Want dat is precies die liefde die de Heere Jezus ons ook heeft getoond. En die liefde heeft hij ook in ons uitgestort. Dat is de liefde die Jezus in ons heeft uitgestort. En hij zegt daarbij, in het tweede gebod, heb voor alles vurig lief. Het vurig liefhebben is een fundament voor al die andere dingen. Heb voor alles vurig lief. Dat is het fundament. En wat is het resultaat dat het zal hebben? Het zal een menigte van zonden bedekken. We verlangen er allemaal om een heilig leven te leiden, maar we weten dat we niet onfeilbaar zijn. We zijn zwak en we zijn gebroken. En dat betekent dat we soms ook zondigen tegen elkaar. Maar als we elkaar vurig lief hebben, dan zal het een menigte van zonde bedekken. Het laat hier dus zien dat Jezus ons ultieme voorbeeld is. Hij is ons ultieme voorbeeld in het liefhebben van elkaar. Want hij heeft als geen ander een menigte van mijn zonde bedekt. Een menigte van onze zonde bedekt. Hij is ons rolmodel. En ten tweede zien we dus, wat ik net al zei, dat we klaar moeten staan om elkaar veelvuldig lief te hebben. En in Matteüs 24, vers 12, daar zegt Jezus dat de liefde van velen zal verkillen. En dat zien we ook in de ontwikkelingen om ons heen. Of we nou naar media kijken, of dingen die we zien in het verkeer, dat er om het kleinste dingetje iemand zo kwaad kan worden in het verkeer. De liefde van mensen zal verkillen. We zien het overal om ons heen. En God vraagt dan aan ons, zegt dan tegen ons, heb lief, heb vurig lief. Sta ervoor klaar om die ander te vergeven. Als we dat zullen doen, dan geloof ik ook echt dat we als een licht zullen zijn op de berg. dat van verre te zien is. En hoe is dat dan met ons gesteld? Hoe is dat dan met mij gesteld? Vergeven wij zo makkelijk elkaar een zonde als we die begaan hebben? Als we, Johan noemde het net al, kampvuuravonden die zijn er weer. Het wordt wat donkerder en het wordt wat kouder. En als we dan met de mannen bij elkaar zijn, dan staat er een stapel pellets klaar om die op het vuur te gooien. En als het vuur minder wordt, als het vuur kleiner wordt, dan loopt een van de mannen naar de stapel met pellets toe. Wordt er een pellet gepakt en dan gooi je die op het vuur. Of als we met de jeugd bij elkaar komen, bij ons thuis, en we hebben een kampvuur, dan is het wel meestal met marshmallows erbij. Maar dan bouwen we ook een kampvuur samen. En dan zijn Jesse en Sander meestal de jonge mannen die zeggen, mogen we er nog meer hout op gooien? We willen er meer hout op gooien. We willen ons kunnen warmen aan het vuur. Het vuur moet krachtig zijn. Het vuur moet goed branden. Het is belangrijk om dat kampvuur goed in de gaten te houden en dat te blijven voeden. Met brandstof, zodat je warm blijft. Maar het is nog vele malen belangrijker dat wij ons met Christus blijven voeden. Want alleen als wij ons met Jezus voeden, alleen als ik in die dagelijkse gemeenschap met Jezus leef, als ik mijn ogen op hem gericht hou, dan kan ik ook onvoorwaardelijk lief hebben. Dan kan ik ook tegen die broeder en zuster van mij zeggen, ik heb je lief. Ik vergeef je. Ik wil vurig lief hebben. Ik wil zijn als mijn meester. Hem wil ik navolgen. Hij is het waard om na te volgen. Zo wil ik leven voor mijn broeders en zusters. Hoe kunnen we dus deel hebben aan de bediening van onze gemeente? Door de liefde van Jezus Christus persoonlijk zelf te kennen. En te zorgen dat dat het fundament is voor onze liefde voor elkaar. Dat is de tweede stap. Dan gaan we nu naar de derde stap toe. Wat betekent dat dan? Als ik dat fundament gelegd heb. Ik heb het fundament gelegd. En wat betekent het dan om deel te hebben? Hoe ga ik daar dan mee verder? En we zagen twee geboden net al. Wees bezonnen en nuchter, zegt Petrus. En het tweede gebod dat hij zegt, heb voor alles vurig liefde voor elkaar. Voor alles. En daarna komen nog twee geboden. Dan zegt hij allereerst, wees gastvrij voor elkaar. En dan zegt hij, laat ieder de ander dienen met de genadegaven zoals hij die ontvangen heeft. Laat ieder de ander dienen met de genadegaven zoals hij die ontvangen heeft. En het lijkt erop alsof dat derde gebod een brug is van het tweede naar het vierde gebod. Want in dat tweede gebod gaat het om liefhebben. En je kunt alleen maar gastvrij zijn naar een ander als je ook echt de ander lief hebt. Maar gastvrijheid, en dat zullen we zo meteen ook zien, is net zozeer een genadegave als veel andere dingen. En daarom denk ik dat dat derde gebod een hele mooie brug is naar het vierde gebod. En het vierde gebod is eigenlijk veel overkoepelender. Daar zit dat stukje gastvrijheid in. Nou, laten we eens naar dat vierde gebod kijken. In dat vierde vers staat, laat iedere de ander dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft. Als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. En het woord genadegave, wat hier staat, dat is het Griekse woord charisma. Waar wij het Nederlands woord charisma vandaan halen. Maar dat woord charisma, dat komt van een ander woord en dat is charis. En charis is genade. En charisma is eigenlijk iets wat vanuit die genade voortvloeit. God begint allereerst een werk van genade in ons en schenkt ons wedergeboorte. En dan legt hij charisma, een genadegave in ons. Die genade die God ons geeft, is iets wat hij ons vrijelijk geeft. En die genadegave is dus eigenlijk een resultaat, die gave die we hebben ontvangen, is een resultaat van de genade die God in ons heeft uitgestort. Het is een resultaat daarvan. En het is dus eigenlijk een soort van cadeau wat God ons geeft. Een geschenk, een gift. Daarom heet het ook een gave. Het is een gift van God. En daarom noemen we ook vaak mensen die charisma hebben, dat het een begiftigd persoon is. Dat is een begiftigd persoon, die heeft echt charisma. Dat is eigenlijk gewoon een vertaling van het Griekse woord. En God geeft ons die gaven en heeft die in zijn vrijheid aan ons uitgedeeld, zodat wij ook de ander daarmee kunnen dienen. Want zo staat het hier ook in vers 10. Laat nog maar even de slide zien, Melissa, waar de vier versen op staan. In vers 10, daar staat het. Laat ieder de ander dienen met de genadegave, zoals hij die ontvangen heeft. Hier zien we het. Laat ieder de ander dienen. Dat is het doel. Dat is het doel dat Petrus hier noemt. We hebben die gave ontvangen om de ander daarmee te dienen. Dat is het doel wat God daarmee heeft. Dus hij zegt, ik stort die genade in jou uit en ik geef jou ook als een cadeau die gave erbij. En ik wil dat je met die gave jouw broeders en zusters in de gemeente dient. Want er staat, laat ieder de ander dienen. En het mooie is dus dat we zien dat iedere discipel van Jezus een gave ontvangen heeft van God. Iedere discipel. En als we dat doen, als we die genadegave gaan gebruiken om die ander te dienen, dan zijn we, zoals de Bijbel het hier zegt, goede beheerders. Goede beheerders van de genade van God. Beheerders of rentmeesters, wordt het in een andere vertaling ook wel vertaald. Beheerders of rentmeesters van de genade van God. Maar het mooie is dat beheerder en rentmeester, dat altijd een hele verantwoordelijke, maar ook invloedrijke positie is. We kunnen denken aan Jozef. Jozef was de beheerder, de rentmeester van Potifar. Eliezer, de knecht of de rechterhand van Abraham, wordt genoemd als de beheerder van alles wat Abraham bezat. Beheerder, een rentmeester. Het is zelfs zo dat Abraham echt een gigantische hoeveelheid aan geld en kamelen aan hem toevertrouwde, dat hij zegt, ga op pad en vind een bruid voor Isaac. Hij vertrouwt dat aan hem toe. Een hele verantwoordelijke en belangrijke positie. Je ziet dus ook dat als Potifar weg was van huis, dat Jozef de lakens uitdeelde in het huis van Potifar. Een hele belangrijke en invloedrijke positie. Ze hadden veel vrijheid, maar ze droegen ook een enorme verantwoordelijkheid. En zo mogen wij ook onze positie als beheerders van Gods genade zien. De Statenvertaling die omschrijft dat stukje heel mooi. Ik vond het echt prachtig. Ik was vertalingen naast elkaar aan het leggen. En daar staat dat we uitdelers zijn van Gods genade. Dus God geeft ons dat, zodat wij het weer mogen uitdelen aan elkaar. Hij geeft ons iets wat wij mogen doorgeven. Dat vond ik zo mooi. Dat vond ik zo mooi. En die gave is daar dan een middel toe. Dus God stort zijn genade in ons uit. En die mogen wij aandelen. Die mogen wij uitdelen door middel van die gave die God ons heeft toevertrouwd. En dat kan meer dan één gave zijn. En nu kun je weer naar de volgende slide en dan kun je het vierde vers laten zien. Dus daar staat ook in 1 Korinthe 14 vers 12. Zo ook u, Als u naar geestelijke gaven streeft, zoek er dan naar om overvloedig te zijn in de gaven tot de opbouw van de gemeente. Als u naar gaven streeft, wil dat zeggen dat iedereen naar iedere gave kan streven? Nee, want God in zijn wijsheid besluit zelf welke gaven hij aan wie toebedeelt. En tegelijkertijd gebiedt Paulus hier in 1 Korinthe, streef daarna. En daar waar God ons een gebod geeft, daar zal hij ons ook de kracht ertoe geven om daarna te streven en meerdere gaven te ontwikkelen. Dus dat is wel heel bijzonder dat de Bijbel dat zo omschrijft. Streef ernaar om overvloedig te zijn in gaven tot de opbouw van de gemeente. Nou. En daarvoor wil ik ook kijken dan, want we krijgen dan die gaven tot opbouw van de gemeente, omdat we ze ook nodig hebben. We krijgen ze omdat we ze nodig hebben. En daarvoor gaan we naar de volgende tekst toe. En dat is 1 Korinthe 12, vers 14 tot 21. En dat is een hele bekende tekst. Laten we hem samen lezen. 1 Korinthe 12, vers 14 tot 21. Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit vele leden. Als de voet zou zeggen, omdat ik geen hand ben, ben ik niet van het lichaam. Is hij daarom dan niet van het lichaam? En als het oor zou zeggen, omdat ik geen oog ben, ben ik niet van het lichaam. Is het daarom dan niet van het lichaam? Als het hele lichaam oog was, waar zou het gehoor zijn? Als het hele lichaam gehoor was, waar zou de reuk zijn? Maar nu heeft God de leden, elk van hen afzonderlijk in het lichaam, een plaats gegeven zoals hij gewild heeft. Als zij alle één lid waren, waar zou het lichaam zijn? Nu echter zijn er wel veel leden, maar is er slechts één lichaam. En het oog kan niet zeggen tegen de hand, ik heb je niet nodig. Of vervolgens het hoofd tegen de voeten, ik heb jullie niet nodig. We hebben elkaar. We hebben elkaar en de gaven die wij van God ontvangen hebben nodig. We kunnen niet functioneren zonder elkaar. Denk je eens in aan een bediening bij ons in de gemeente. De koffiedienst, de welkomstdienst, de techniekdienst, kinderdienst, het tienerwerk, de prediking, de vertaling, al die bedieningen, al die gaven die ingezet worden. Zoveel verschillende gaven. Maar stel je nou voor dat er eentje weg zou vallen. Hoe incompleet zouden we ons voelen? Hoe incompleet zouden we ons voelen als die gaven niet aangemoedigd worden, als die niet ontwikkeld worden, als die niet ingezet worden? Als er eentje wegvalt. En als je eraan twijfelt, als we eraan twijfelen, of één van deze dingen geen gave is, als we eraan twijfelen dat één van deze dingen geen gave is, laten we dan Romeinen 12 lezen. Romeinen 12, vers 6 tot en met 8. En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden naar de genade die ons is gegeven. Het zij profetie, naar de mate van het geloof. Het zij dienstbetoon in het dienen. Het zij wie onderwijst in het onderwijzen. Het zij wie bemoedigt in het bemoedigen. Wie uitdeelt in oprechtheid. Wie leiding geeft met inzet. Wie zich over anderen ontfermt met blijmoedigheid. En wij mogen uitdelers van dit alles naar elkaar zijn. Wij mogen er uitdelers van zijn. God zegt, dit heb ik aan jou gegeven, zodat je het mag uitdelen aan die ander. Jij mag dat uitdelen. Dat is voor jou. Deel het aan die ander. Deel het met die ander. Dus ik heb heel veel gezegd over die gaven. Laten we het even samenvatten. Wat heb ik nou gezegd over die gaven? We hebben gezien dat genadegaven een geschenk zijn van God aan ons. En die voortkomen uit zijn genade alleen. Uit de wedergeboorte die hij eerst in ons bewerkt heeft. We hebben het ontvangen om de ander ermee te dienen en Gods genade uit te delen. We mogen ons in afhankelijkheid van God uitstrekken naar meerdere gaven, zagen we. Iedere gelovige, ieder van ons, heeft minstens één gave ontvangen. Het doel van de gaven, lazen we, is dat het er is om de gemeente op te bouwen. God geeft ons die gaven omdat we het nodig hebben. We hebben dit nodig. En er zijn heel veel verschillende soorten gaven. We hebben nu naar één tekst gekeken, maar de Bijbel geeft nog veel meer teksten over wat allemaal een gave is. En daarmee hebben we nagedacht over wat het dan betekent om deel te hebben aan de bediening van onze gemeente. En nu naar die laatste stap toe. Waartoe deel hebben aan de bediening van mijn gemeente? Waartoe dat leidt? Dus als ik deel heb aan de bediening van mijn gemeente, waartoe leidt dat dan? En daarvoor wil ik nogmaals het 11e vers met jullie lezen. En daar schrijft Petrus: als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt. Als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt. Zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe tot in alle eeuwigheid. Amen. En Petrus die zegt dus min of meer, of je nu een gave hebt ontvangen die heel zichtbaar is. Hè? Een zichtbare gave zoals iemand die spreekt. Of het is een gave die minder zichtbaar is. Je dient. En dat zijn vaak gaven die minder zichtbaar zijn. Het uiteindelijke doel van iedere gave die God ons geeft, is dat God door al deze verschillende gaven evenzeer verheerlijkt wordt. Dat is wat Petrus hier zegt in het 11e vers. Door al deze gaven die wij ontvangen, wordt de Heere God evenzeer verheerlijkt. Dat is het doel van ons leven. Dat we Hem mogen verheerlijken. En Hij rust ons daarvoor toe. Hij zegt, dit is het doel, verheerlijk mij. En ik rust je daar zelf voor toe. Ik geef je dat wat je nodig hebt. Hij geeft ons de kracht daartoe. En Petrus die roept ons dus op om Jezus' wederkomst voor ogen te houden. Dat zegt hij. En op basis daarvan beredeneerde hij deze verzen. Deze vier geboden die we hebben gezien. En doordat we die wederkomst voor ogen hebben, kunnen we dat cadeau wat we zelf hebben ontvangen, kunnen we dan ook uitdelen aan ieder om ons heen. Ik wil afsluiten met een aantal vragen of een aantal dingen waar we over kunnen nadenken. Nu we herfstvakantie hebben, sommigen van ons moeten gewoon werken. Neem die vragen mee en denk erover na. Realiseren we ons dat het geschenk, hoe groot het geschenk is dat God ons in zijn Zoon Jezus Christus gegeven heeft? Realiseren we ons dat? Zijn we bereid om die genade uit te delen aan die ander door middel van de gave die God jou en mij gegeven heeft? Die gave die God jou en mij gegeven heeft, willen we die uitdelen aan de ander? Zijn we daar bereid toe? Genieten we daarvan? Zeggen we ook, Heere God, wat mooi. U geeft me die gave, u geeft me dat geschenk en ik mag uitdelen. Ik ben zo op dat moment, als ik die gave toepas, ben ik een afspiegeling van God. Mag ik op hem lijken? Mag ik iets van Jezus laten zien naar de mensen om mij heen? Geniet ik daarvan? Als ik met die gave bezig ben, als ik aan het werk ben. Zijn er dingen die de inzet van deze gave die je hebt ontvangen, zijn er dingen die inzet van die gave belemmeren? Zijn er dingen die inzet van die gave belemmeren? Zo ja, hoe kun je ze dan gaan opruimen? Zodat je je gave die je van God ontvangen hebt, in gaat zetten tot de opbouw van de gemeente en tot dienst van je broeders en zusters. En als laatste, Ik had zoiets van, nou, als ik er zelf mee worstel, dan zullen er meerdere broeders en zusters ook wel eens mee worstelen. Ik moest daar net zo aan denken in het lied wat gezongen werd. Als mensen om je heen tegen je zeggen, ik zie die gave in jou, of ik zie die gave in jou, vertrouw je daar dan op? Vertrouw je daar dan op? Wil je daarop zien? En wil je daarmee aan de slag gaan? Als mensen, als een broeder of een zus naar je toe komt en zegt, wauw, als ik je zo bezig zie met die kinderen, of als ik je daarmee bezig zie en daar, dan zie ik echt dat je die genade van God uit aan het delen bent. Vertrouw je daar dan op? Zeg je ook, oh, de Heer, dank u, wat mooi. Daar wil ik ook meer mee doen. En daar strek ik me ook naar uit, zoals we dat net lazen. Strek u ernaar uit om dienstbaar te zijn voor de gemeente. Denk daarover na deze week. Vandaag, misschien zo meteen als we samen koffie drinken na de dienst. Denk daarover na, neem dat mee en onderzoek jezelf. Praat er met anderen over. Laten we afsluiten in gebed. Vader in de hemel, we zijn u zo dankbaar dat we mogen zien dat u een God bent die genade vrij uitdeelt. We zijn u zo dankbaar, Heere God, dat u ons aan de ene kant ook geboden geeft en aan de andere kant zegt, ik rust je daarvoor toe. En dat u zegt, en nu heb ik je gered en nu wil ik dat je een afspiegeling van mij wordt en dat je je broeders en zusters gaat dienen zoals ik, Jezus, jullie ook gediend heb. Heere God, wat is het mooi om dat te zien in uw woord. Wat is uw woord kostbaar? Wat heeft het mij opgebouwd? En ik bid zo dat het ieder van ons opbouwt. Heere God, ik dank u daarvoor. En ik bid u dat we ons daar als gemeente steeds meer naar uit mogen strekken. En dat mensen die binnenkomen zeggen, kijk wat een eenheid in deze gemeente. Heere God, ik ben u zo dankbaar voor uw woord. Ik bid u dat u ons zegent deze week. Dat u ons helpt dit te overdenken en dat u ons meer vormt naar het beeld van uw Zoon Jezus Christus. Dat we uitzien naar die wederkomst. En dat we zeggen, Jezus mijn geliefde, u komt. Jezus mijn geliefde, u komt. En u heeft mij gediend. Nu wil ik ook de mensen om mij heen dienen. Omdat ik u zo dankbaar ben. Dat is mijn gebed, Heer, in Jezus' naam. Amen.